van Sophie.
We hebben in tijden niet meer zo vaak rond een vuur gezeten, omdat dat natuurlijk een van de weinige manieren is om elkaar nog te ontmoeten in coronatijd, in wintertijd dan ook nog, in de veilige buitenlucht, op afstand, met een vuurtje ertussen. Of een terrasverwarmer, als u nog op tijd was om zo'n ding in huis te halen. Ze zijn ondertussen allemaal uitverkocht. We hebben daarmee het oeroude vurkenstook een beetje herontdekt. En net nu komt er een boek uit over vuur. Het is ook getiteld Vuur. Een boek van filosoof Injaas de Vissen. Heel goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent hoogleraar filosofie aan de Universiteit Gent. U schrijft over onze verhouding tot vuur en hoe we die misschien wel moeten gaan wijzigen. Ik wil eerst eens vragen, heeft u de afgelopen weken ook al rond het vuur gezeten?
Eén keer maar. Dus dat is zeer bescheiden.
Ja, dat valt nog goed mee. Ja, ja. Ja. Maar ja, tenzij je nog actief bent in de scouts, deden we dat al even niet meer zo vaak. Het vuur heeft al een tijdje zijn centrale plek in het leven afgegeven. Hè?
Ja, het was niet meer zichtbaar. Hè? Dus nu heel even weer opnieuw. Maar ik denk wel dat dat om een tijdelijke, ik zal maar de woordspeling gebruiken, heropflakkering gaat. Maar in principe zie je toch al, als je gewoon rondkijkt voor corona, dan was het heel erg ver zoeken naar waar is de vlam. Want de vlam zit veilig weggestopt in machines, in kasten en zo verder.
In de boiler kan je het zo nog net door een piepklein venstertje
ja, heel
zien.
Even, heel klein. Maar laat ons zeggen, we zijn er perfect in geslaagd om vuur technisch te beheersen. En dat is, laat ons zeggen, een geniale zet in onze geschiedenis. En dat heeft heel veel mogelijk gemaakt. Comfort, vrijheid. We kunnen ons verplaatsen omwille van genotsreden, niet omwille van noodzakelijke reden. Dus dat geeft fantastisch veel voordelen. Maar ook door het feit dat vuur diep en veilig staat weggestopt, zijn we een beetje vergeten wat voor destructieve kracht vuur ook is of kan zijn. Denk aan de bosbranden bijvoorbeeld in Australië of denk hoe de Notre Dame in Parijs in vuur en vlammen opging. Dan zie je wat een gewelddadige kracht vuur ook is. Maar we zijn ons daar, naar mijn bescheiden inschatting, veel te weinig nog van bewust, omdat de energie als het ware vanzelf binnenstroomt in onze huizen. Dus we zijn dat comfort gewoon. En we gaan er dan ook maar vanuit dat dat een eeuwige dagen blijft duren.
Dat dat een evidentie is.
Dat het een evidentie is dat we er eigenlijk niets meer moeten voor doen, omdat het puur machinaal technologisch is bemiddeld. Maar wat we nu toch al een paar tientallen jaren zien, is dat we in feite steeds minder om de feiten heen kunnen. Namelijk dat je ziet dat het klimaat steeds meer moeite heeft om ons fossiele gedrag te verdragen, letterlijk, dat wij er zelf ook ziek van worden. En dat is bij mij in feite de directe aanleiding geweest om mij de vraag te stellen, een beetje de afwijking van een filosoof indachtig, wat is de plaats van vuur geweest in onze geschiedenis? Hè? Want als je het historisch bekijkt, heeft vuur altijd een centrale plaats ingenomen, zowel in de filosofie, maar ook daarbuiten. Alle oude culturen hadden vuurmythes, heel wat vuurrituelen, vuurpraktijken, vuurtempels. En er was een absoluut scherp bewustzijn van, laat ons zeggen, zowel de fascinatie voor het vuur, maar ook het gevaar van vuur.
Enerzijds de scheppende, anderzijds de vernietigende kracht daarvan.
Ja. En die twee keerzijden van diezelfde medaille, dat is eigenlijk doorheen onze geschiedenis altijd heel erg centraal blijven staan in de wijze waarop de mens met vuur is omgegaan. En dat heeft ervoor gezorgd, en daar heb ik mij ook suf aan gelezen, aan de talloze mythes en oorsprongsverhalen, waar je vaak dezelfde rode draad ziet. De mens is gefascineerd door het vuur.
Ja, ja. De mythe van Prometheus is een
van die
verhalen.
De mythe van Prometheus kent iedereen. Prometheus die het vuur bij de goden gaat stelen. Maar, zeer belangrijke boodschap, hij en de mensheid bij uitbreiding wordt daar bijzonder zwaar voor gestraft. Er is een heel scherp bewustzijn, zodra de mens met vuur te maken heeft, pas op, je zult je hand overspelen, je zult je letterlijk eraan verbranden. Mm-hmm. Dus de mens wordt heel erg duidelijk gemaakt, vuur is een kracht die ons te boven gaat, blijf daarvan af. Je mag het vereren en aanbidden, maar het is een kracht die jou overstemt. Dus
is
pas
niet
er
van
op.
Ons.
Het is niet van ons. En laten we zeggen, als je de geschiedenis bekijkt, dan is vuur altijd een kracht geweest waar de mens ofwel bang voor was of bang voor werd gemaakt. Denk aan alle taferelen die we zeer goed kennen in het Westen over de hel, het vage vuur. Vuur is datgene, de ultieme manier om mensen af te schrikken. Want als je daarin terechtkomt, in een poel van vuur en verderf, ja, dan komt het dus nooit meer goed in het eeuwig brandende vuur van de hel.
Ja.
En Het is interessant om na te gaan, niet alleen puur historisch of cultuurfilosofisch, hoe is dat allemaal in zijn werk gegaan, maar wanneer zijn wij eigenlijk dat scherpe bewustzijn vergeten? Wel, dat valt samen met het al maar beter technisch kunnen beheersen van het vuur. Dus je ziet vanaf de Renaissance, laten we zeggen periode Leonardo da Vinci, mens die van alles gaat uitvinden, de wereld wil veroveren. En je ziet vanaf dan eigenlijk de reflectie over vuur langzaam maar zeker verdwijnen in combinatie met de grotere technische beheersing ervan. Dus hoe meer we het technisch konden benaderen, beheersen, hoe meer we er blijkbaar van uitgingen, god, dan moeten we er niet meer over nadenken, we zijn daar vanaf.
Want we
kunnen het beheersen. En dat zie je vanaf de industriële revolutie en dan ontdekking van petroleum en zo verder. Dat we eigenlijk denken, oké, bladzijde omgeslagen, voortaan is dit een middel om ons leven veel meer comfort te geven.
Een serieuze overwinning eigenlijk.
Een gigantische overwinning, een van de grootste uit de geschiedenis. En vuur is altijd een heel belangrijke motor geweest van de menselijke vooruitgang. Het feit dat we via vuur voedsel hebben kunnen koken is een enorme sprong geweest in de evolutie, dat we bereid voedsel kunnen eten. Maar als je kijkt naar de meer recente geschiedenis, het feit dat de machines via de verbranding van een aantal stoffen energie kunnen aanleveren, zorgt ervoor dat wij als mens ons ondertussen met leukere dingen kunnen bezighouden. En dat is een heel recente verworvenheid in de geschiedenis. En dat heeft er ook voor gezorgd dat we dachten, oké, het feest is begonnen, we kunnen verspillen, want we moeten gewoon maar oppompen en we kunnen blijvende fossiele brandstoffen aanleveren. En het is daar eigenlijk dat we nu toch al, laten we zeggen, sinds de vroege jaren 70 van de vorige eeuw, opkomst van milieubeweging, Greenpeace en zo verder, dat je ziet dat dat bewustzijn, natuurlijk door de feiten geconfronteerd, steeds meer toeneemt van er zal wel eens een dag komen waarop we onszelf in de problemen rijden. Definitief, namelijk wanneer de bronnen opdrogen. En zelfs daarvoor, nog voor de bronnen zullen opgedroogd zijn, is het duidelijk dat de wijze waarop wij, laten we zeggen, energie capteren van die wereld, dat te destructief is om in stand te houden. Dus we zullen daar sowieso iets moeten mee doen.
We zijn daar ons inderdaad nog niet zo lang van bewust. Een filmscène die je in het boek aanhaalt, komt uit de film Giant met James Dean. Wat echt wel aantoont hoe we daar gewoon niet bij stilstonden. Hè? Wat zie je in die scène?
Ja, je ziet een Wat in het Engels heet een gusher, dus een spuitende fontein van olie. En James Dean, die voor de mensen die de film hebben gezien, die danst daaronder. Dus hij wordt eigenlijk compleet bedolven door het zwarte goud, zoals het genoemd wordt. En dat is een soort van bijna orgiastisch beeld om duidelijk te maken van oké, vanaf nu zullen wij heel ons leven op genot kunnen focussen. Want die olie die spuit gewoon vanzelf in ons gezicht. We kunnen daarop verder bouwen. Wat we natuurlijk ook gedaan hebben. Maar net door die gedachte aan het blijft maar spuiten, zijn we vergeten dat inderdaad de bronnen wel eens zullen opdrogen. Of dat we ondertussen steeds dieper moeten graven, boren. Om toch maar die enorme massa aan energie die wij verbruiken te blijven opdelven. En het is daar dat destructieve plaatje steeds meer duidelijker wordt, als je ook ziet hoe het klimaat opwarmt, hoe je steeds meer alarmerende parameters ziet van die afgelopen twee eeuwen waarin wij onwaarschijnlijk veel gassen hebben uitgestoten in de atmosfeer, die keren als het ware terug in ons gezicht. Dus de natuur heeft een geheugen, wat we nu in corona ook wel zeer goed ondervinden. De natuur is geen persoon of zo, dus geen moeder aarde die zegt tut, mens, nu is het genoeg. Maar er is een puur fysieke reactie op wat wij doen in die natuur, en dat ondervinden we op vlak van klimaat al lang. Alleen is het blijkbaar zo, net zoals corona, dat het eerst heel erg slecht moet gaan vooraleer we beseffen, oei, Houston, we have a situation. We hebben hier een probleem en hoe gaan we daar dus mee om? En mijn boek is een uitnodiging om fundamenteel na te denken over de plaats van vuur bij uitbreiding van energie in de wereld. Als we er tekort hebben, waar halen we die dan vandaan? Want de vraag naar energie zal niet afnemen. En hoe kunnen we dat vooral doen op een wijze die veel minder destructief is dan vandaag het geval?
Ik wil daar dadelijk met je verder over praten. Een van de platen, of toch een citaat uit een plaat die je aanhaalt in je boek, komt uit dit nummer van Talking Heads, Burning Down the House.
Radio 1. Altijd benieuwd.
Zeer goede plaats van een zeer goede band. Talking Heads, Burning Down the House. Wordt ook kort even geciteerd in dat nieuwe boek van Injaas de Vis. Daar hebben we het dadelijk verder over. Eerst nog even meegeven. Dat de weg is vrijgemaakt op de E429 van Doornik naar Brussel in Halle. Op de binnenring rond Brussel is de afrit naar de Woluwelaan gesloten door werken. Als je naar de Woluwelaan wil, moet je omrijden via de E910 afrit veel voor de Cargo en de Luchthavenlaan. Daarom staat er een file op de E910 richting Antwerpen tussen Machelen en de afrit veel voor de Cargo. Op de buitenring staat dan weer een defect voertuig in Zaventem op de rechterrijstrook. En in Brussel verspert een defect voertuig de linkerrijstrook in de Naamse Poorttunnel richting Koekelberg. Verderop is de Kunstwettunnel afgesloten. Door een ongeval op de Antwerpse ring naar Stabroek is de afrit 13 Kanaaldok volledig dicht. En er rijden op dit moment geen treinen tussen Essen en Roosendaal.
Radio 1. De wereld van Sophie.
We hebben het over vuur, van hernieuwd belang voor ons allen, even nu door corona. En al zeker voor filosoof Injaas de Vis. Die schreef er een boek over, dat heet Zeer toepasselijk vuur. Dat citaatje van Burning Down the House, Talking Heads, waarom wilde je dat in je boek?
Wel, omdat daar die destructieve component wel heel sterk tot uiting komt. Hè. Dat is toch een beetje wat we doen. Het huis staat in feite al in lichter laaien, maar we blijven nog wat blokjes opgooien.
Ja.
Dus daar zit voor mij in dat ene zinnetje of in die song zit een soort van signaal van hoe lang kun je in feite blijven doorgaan met je destructief gedrag, terwijl je ziet wat er fout loopt en denk dat je toch al behoorlijk jezelf de oogkleppen moet opzetten om niet te zien wat er aan de gang is.
Er zijn die ontkennen dat het klimaat opwarmt.
Er zijn ook nu nog mensen die zeggen dat corona fake news is. Dus goed, feiten doen ertoe. We moeten denk ik wel ons best doen om zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen dat we in feite op een vergelijkbaar spoor zitten. Als je te laat ingrijpt, dan zijn de gevolgen veel zwaarder. De moeilijkheid is natuurlijk, en ik snap ook wel die angst en in feite deel ik ze ook een stukje, dat mensen ervan uitgaan van als we die, laten we zeggen dat fossiele verspillingsfeest, want dat is het dus, als we dat zouden stopzetten, wat zijn dan de gevolgen? Zullen we dan moeten inboeten? Zullen we dan ons comfortabel leven moeten afstaan? En het is daar, denk ik, dat we de deur moeten openen voor het debat erover. Als dat inderdaad het geval zal zijn, ja, dan snap ik ook dat geen enkel mens vrijwillig zijn of haar comfort afstaat. Mm-hmm. Het is heel moeilijk om dat duidelijk te maken en misschien is het ook niet eens nodig. Maar dan zullen we wel op een andere manier dan vandaag met energie moeten omgaan. Want ja, als we verder gaan zoals nu, ja, dan loopt het op een fiasco uit. Die 5% die het blijft ontkennen, oké, so be it. Maar ik denk dat we stilaan wel iedereen mee hebben in het verhaal. Dit is veel te destructief om vol te houden.
Ja. Dat merk je inderdaad, hè, dat mensen heel snel gebruskeerd worden door opmerkingen. Het moet anders, we moeten. Omdat je enerzijds comfort moet afgeven, of ja, misschien niet enerzijds. Is dat de voornaamste reden waarom we het moeilijk hebben om in te zien dat we niet goed bezig zijn?
Ja, en ik denk ook dat dat een logische reflex is. We mogen denk ik niet vergeten hoe belangrijk vuur is voor de wijze waarop we leven. En ik bedoel het niet alleen op persoonlijk niveau, maar ook op maatschappelijk vlak. Beeld je dus even in dat vanavond de oliekraan wordt dichtgedraaid. Dan kunnen we ons niet meer verplaatsen, we kunnen onze huizen niet meer verwarmen. Dus de samenleving stort in. Dus het is meer dan een persoonlijke individuele kwestie, het heeft ook een maatschappelijke dimensie. En ik denk dat die schrik terecht is. Stel dat dat niet meer lukt, wat doen we daar dan mee? En ik wil in feite met mijn boek, vooraleer we echt met die harde feiten geconfronteerd worden, dat het dus op is, ons samen laten nadenken, wat zijn er dan aan mogelijkheden om onze comfortabele leefstijl aan te houden en in feite uit te breiden, want tot nu toe is alleen een deeltje van de wereldbevolking in staat om een comfortabel leven te leiden. We mogen dat niet vergeten. Als we vanuit het oog van rechtvaardigheid iedereen die leefstijl willen laten leven, dan zal dat, mochten we dat nu doen met fossiele brandstoffen, dan stort het helemaal in elkaar. En toch moet je vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid zeggen, iedereen heeft daar in feite recht op. Mm-hmm. Maar wat doen we dan, wanneer we nog meer energie zullen nodig hebben, dan hebben we toch wel iets nodig dat veel minder destructief te werk gaat dan vandaag.
Je schrijft in je boek dat het idee dat we de planeet kunnen redden door alsmaar soberder te leven, dat dat niet volstaat. Het ecologisch calvinisme, zo verwoord je het, dat is niet de oplossing.
Nee. Dus ik spreek inderdaad over ecologisch calvinisme vanuit de gedachte, als we maar met z'n allen wat soberder zullen leven, dan komt het wel goed. En je merkt in een bepaalde strekking van het ecologisch gedachtegoed dat daar de hoofdteneur in zit. En hoeveel sympathie ik ook heb voor het ecologische gedachtegoed, het is zo dat het ruimschoots onvoldoende zou zijn. Zelfs al gaan we minderen, soberder leven enzovoort, het zal ruimschoots onvoldoende zijn om die omslag te maken.
Vandaar het moet radicaler.
Punt. Het moet veel radicaler. We zullen andere bronnen van energie nodig hebben die we veel beter moeten leren exploiteren, zonder dat er die gewelddadige of destructieve keerzijde aan te pas komt. Wat Daar zit denk ik een van de sleutels van onze toekomst.
Wat is wel onze oplossing?
Wel, ik heb mij in mijn, laten we zeggen, teruggraven in de geschiedenis, kwam ik natuurlijk uit op dat fameuze manuscript van Copernicus. Dat is zo'n goede, onbeide 500 jaar geleden, waarin hij heeft aangetoond dat niet de aarde de centrale planeet is, maar de zon waar rond alle planeten draaien. Dat heet heliocentrisme. Helios, de zon, centrum. De zon in het centrum. Ik vind het in feite opvallend dat we 500 jaar na Copernicus nog altijd heel weinig doen met de zon. Uh-huh. Als je kijkt waar onze wetenschap toe in staat is, we kunnen knippen in DNA, we kunnen ruimtesondes in het heelal rondsturen, we kunnen vaccins ontwikkelen tegen virussen enzovoort. Maar als je dan kijkt hoe weinig wij van de zon gebruik maken, dan vind ik dat wel zeer opvallend. Terwijl die zon elke dag opnieuw talloze malen veel meer energie uitstoot dan wij ooit als mens zouden kunnen verbruiken, daar gebruiken wij daar eigenlijk maar een fractie van. Mm-hmm. En ik vind dat opvallend, omdat die zonne-energie, die wordt sowieso verspild. Dus of wij daar nu gebruik van maken of niet, ze is er. Ja. En dat is al een eerste belangrijk punt. De energie die wij nu meestal hanteren, dat vraagt heel wat, laten we zeggen, boorwerk en graafwerk om die op te diepen. Dus je moet eerst al iets kapot maken vooraleer je de energie kan verwerven. Terwijl die zonne-energie, die hangt daar. Ja. En dan kun je toch de vraag stellen, en ik doe dat als filosoof, voor alle duidelijkheid, dus ik ga mezelf vooral niet opwerpen als klimaatexpert. Ik ben dat niet. Ik ben ook geen ingenieur, dus ik zal hier niet komen zeggen, ja, je moet het zo en zo, zus en zo gaan doen. Maar ik stel mij de vraag als filosoof, waarom hebben wij onze wetenschappelijke verbeeldingskracht zo weinig laten uitgaan naar de zon? Terwijl die boven ons hoofd hangt, in feite nu al een cruciale sleutel is voor alle leven op aarde. Maar we maken er zo weinig gebruik van. We ondergaan het passief en we genieten er allemaal van. Maar we zouden er op een veel betere manier kunnen gebruik van maken. Dus mijn boek is als het ware een oproep. Laat ook die wetenschappelijke verbeeldingskracht dus uitgaan naar de zon. Mm-hmm. En ik heb het zo omschreven, we moeten terugleren omhoog kijken. En dat is iets wat wij een beetje verleerd zijn, want als we historisch hebben moeten omhoog kijken, dan was het altijd naar de goden. Hè? De goden op de berg Olympus, een god ergens boven deze planeet, die dan ons kwam te vertellen hoe we moesten leven. Dat is uiteraard niet mijn pleidooi. Ik denk dat de goden voorbij zijn, of mensen geloven of niet. We richten onze samenleving niet op die manier op. Maar het is wel van cruciaal belang dat de wijze waarop wij leven op aarde, op deze planeet, er alleen kan bestaan dankzij de zon. Dus die zon die van bovenaf, van buitenaf naar hier komt, die hebben wij nodig. Dus bij wijze van spreken dan mijn metafoor, we moeten opnieuw leren omhoog kijken, niet om nieuwe goden uit te vinden, maar om ons de vraag te stellen, hoe belangrijk is die materiële voorwaarde genaamd de zon voor het leven hier op aarde? En waarom hebben we daar tot vandaag zo weinig gebruik van gemaakt? Zou dat in feite niet veel en veel beter kunnen?
Is het dan een oproep naar de wetenschap van zet ons eens samen aan het werk, laat ons eens omhoog kijken, zien wat we ermee kunnen met die energie die van boven komt?
Ja, absoluut. Als ik kijk hoe sterker is geïnvesteerd in kernenergie en hoe hoogtechnologisch we daar tot onwaarschijnlijke dingen in staat zijn, dan is mijn oproep inderdaad, stel nu eens, want er zijn altijd wel wat mensen die heel erg sceptisch zijn vooraf, van ja, maar de zon gaat onder 's avonds en moeten we dat dan doen? Oké, dat zijn duidelijke beperkingen. Maar als we in de wetenschap, mochten we historisch altijd zijn uitgegaan van het idee, er zijn beperkingen, dus stoppen we met nadenken, ja, dan hadden we nu geen kernenergie, konden we nu niet ingrijpen in de genetica. Hebben we toch gedaan. Mm-hmm. Dus mijn oproep is inderdaad, laat daar uw verbeeldingskracht eens op los. En ik zie vandaag al in die wetenschappen heel wat vooruitgang die kan geboekt worden, maar ik denk dat we veel meer en veel beter kunnen. Mm-hmm. En ik stel mij de vraag, nogmaals, ik ben geen ingenieur, maar ik stel me de vraag, Mochten we daar nu eens massaal gaan investeren, wie weet slagen we erin om over 20, 30 jaar die massa's aan energie die gewoon gratis en op een positieve manier boven ons hoofd hangt, om die beter te gebruiken en een uitweg te vinden uit dat destructieve spoor dat we vandaag hebben. En gegeven het feit dat we als mensheid steeds meer energie zullen nodig hebben, zelfs al gaan we morgen massaal minderen.
Ja, en dan komen we in een nieuw tijdperk, genaamd...
Ja, je moet het kind een naam geven. Dus ik heb dat omschreven als het Heliocene. Hè. Dus vandaag spreekt men wel eens van het Anthropocene, het tijdperk van Anthropos, de mens. Omdat mijn pleidooi ook echt uitgaat van we hebben een omslag nodig. Ik heb het ook zo genoemd, we hebben een nieuw wereldbeeld of een nieuw narratief nodig. Die oude culturen die heel veel stichtende verhalen hadden over het vuur. Ik pleit ervoor om ons opnieuw letterlijk rond het vuur te verenigen, maar ook metaforisch te gaan nadenken over hoe kunnen we die zon veel meer gebruiken dan vandaag en hoe kunnen we dat de centrale plaats geven in ons wereldbeeld in de hoop dat we daarmee toch een uitgang vinden voor het destructieve spoor dat we vandaag bewandelen.
Het is eigenlijk ook een oproep voor wat nederigheid van de mens om zichzelf niet meer op het voorplan te zetten.
Een combinatie van nederigheid en toch geloof in eigen kunnen. Het is erbij de nederigheid in die zin dat wij niet het centrale punt van de kosmos uitmaken. Blaise Pascal wist dat al, maar goed, het is goed om dat in herinnering te brengen. En tegelijkertijd staan we voor een enorme verantwoordelijkheid, omdat wij zijn nu eenmaal de meest succesvolle soort op aarde. En dan zal het niet volstaan om te zeggen, weet je wat, wij trekken ons wat bescheidener terug, het komt vanzelf weer goed. Eén, zonder de mens is de aarde ook geen harmonieus tafereel. Er waren al aardbevingen nog voor de mens er was en zo verder. Dus harmonieus is de natuur niet. Dus we zijn nu eenmaal die meest succesvolle soort. Dan zullen we ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen en mee de koers van wat ik dan noem het ruimteschip aarde gaan bepalen. We kunnen niet anders meer vandaag. We zijn er nu eenmaal zo, maar we zullen het wel moeten doen en het niet op zijn beloop laten.
Ja, waarom niet zeg? Een hernieuwd heliocentrisme.
Revolutie op maandagochtend.
Ja. Het is een mooi voornemen om eens te gaan kijken naar de zon en wat we daarmee kunnen doen om het ons leven misschien wat terug op het goede spoor te krijgen. Of toch het klimaat terug op het goede spoor te krijgen. Hoe we anders naar vuur zouden moeten gaan kijken, dat lees je in Vuur. Dat is de jongste worp van filosoof Injaas de Vis. En ligt sinds vorige week in de boekhandelen.
Ook dat.
Heel erg bedankt.
Je kan het zelfs lezen.
Je kan het zelfs lezen. Heel erg bedankt, meneer de Vis.
Graag gedaan.
Radio 1. Altijd benieuwd.